Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutefrans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Boekies, beesties, boekenbeesties. Leuk dat jullie luisteren. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nydia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 121.
Ja, en vandaag gaan we het hebben over sekswerk. En dat doen we met twee gasten. En de eerste gast is Yvette Loers. Yvette is sekswerker en sekswerkerrechtenactivist, pornograaf en filmwetenschapper. En hier houdt hun knallende cv niet op, want die is bovendien documentairemaker. Misschien heb je de documentaire Ik word prostituee wel gezien. En daarin toont en ontdekt Yvette wat het betekent als je in Nederland in de prostitutie wil gaan werken. Welkom Yvette.
Dankjewel.
Hallo.
Hallo. En gast nummer 2 is een bekende van de show. Ze was al eens te horen in een van de Damn Horny afleveringen. We zullen hem ook even in de show notes zetten, omdat ze een verhaal schreef voor de seksverhalenbundel Damn Horny. Het is Moira Mona.
Oeh.
Woop, woop, woop.
Hallo.
Even jouw Twitter-bio, zodat de mensen echt weten met wie ze van doen hebben. Evil Queen, Dominatrix, Findom, Hits People for Money, Not Gonna Marry You, Secretly, a huge Dolly Parton fan. Oké, not very secretly. Ik had meteen Jolien in mijn hoofd.
Ja, en dat is iets goed. Daar begon de liefde voor Dolly Parton ook mee.
Dat is ook een heerlijk nummer.
Zeker, ja.
Ja. Hey, we gaan straks het onderwerp sekswerk induiken. Maar voordat we daar dat gaan doen, hebben we natuurlijk eerst eventjes onze rubriek De Femimisser ingaan. Nee, De Femimist ingaan. Nydia, welke Femimisser heb jij onlangs begaan?
Nou, ik was bij de tandarts en dat was alweer even geleden. En het was ook een nieuwe tandarts waar ik was. En die tandarts die was heel lief. Hij was echt zo van, vind je het spannend? En hij heeft 1000 keer gevraagd, gaat het wel? En dan treedt er bij mij een soort mechanisme op dat ik heel erg duidelijk wil maken dat ik ben cool. Ik ben stoer. Ik vind het niet eng. Mij doe je niks. En ik denk dat dat allemaal voortkomt vanuit, ik wil niet gezien worden als zeikwijf of tutje. Wat dan, de tandarts vind ik eng. Dus er zit allemaal geïnternaliseerde seksisme over dat je dan als vrouw geen angst mag tonen of niet mag zeggen, oh, ik vind dit best wel spannend.
Jij bent in ieder geval anders dan de anderen.
Zeker, ik ben heel anders dan andere meisjes.
Heel andere dan de anderen.
Ja, dat wil ik heel duidelijk maken bij de tandarts. Ja.
Dat vind ik heel belangrijk.
Gaat
dat de tandarts
daarvan
op de hoogte is.
Ja.
Zo pijnlijk herkenbaar.
Ik heb dit op heel veel plekken en dingen. Ik merk
van,
ik dit.
Van zware dingen gaan tillen. Terwijl dan je ook weet gewoon, ik heb iets nu aan mijn schouders. Ik heb een legit reden. Maar nee, ik ga deze kerstboom de trap afsleuren voor mijn buurvrouw. Want ik ben sterk.
Ja, en ik kan dit. En ik doe dit.
Ik kan dit.
Nou goed.
Ja. Zal ik dan maar?
Ja.
Ja? Ja. Mijne gaat over reality series. Want ik heb eventjes een periode waarin ik veel reality binge. Ik doe dat nu ook met vrienden. Wat ik enig vind. Op dinsdagavond zitten we naar Echte Meisjes in de Jungle te kijken. En naar de Real Housewives of Amsterdam.
Is dat?
Echte Meisjes in de Jungle.
Het is terug.
Het is terug.
Ja.
Inclusief Michelle Cox. En het is geweldig. Ik smul. En Real Housewives of Amsterdam heb ik nu ook ontdekt. En ik kijk nu ook Prince Charming. Dus we hebben een heel assortiment aan reality shows. En we hebben dus nu met de groep mensen met wie we het kijken afgesproken dat het dat het van begin tot einde safe space is. Dat je gewoon mag roepen wat je wil. En ook ik maak mij daarin schuldig aan opmerkingen die ik zeker niet in deze podcast zou zeggen. En ja, het zij zo. Sue me. Ik zeg allemaal ongepaste shit.
Ik ga jou stiekem opnemen en jou cancelen.
Jij bent niet uitgenodigd. Yvette.
Ja, ik heb een beetje een ongoing thing. Het is ook een beetje mijn guilty pleasure. Maar ik heb van de week €90 betaald voor een dagcreme. En ik vond dat eigenlijk, ik vind dat eigenlijk te ver gaan.
Ja.
Maar ik stop er niet mee.
Maar heb je ook fases dat je dan denkt, nee, ik doe er niet meer aan mee. Ik ga die shit, ik ga die dure, ik ga nu gewoon een goedkoop potje.
En als het dan trekt, ja precies.
Dat en opeens dat je dan opeens er weer in zit.
Nee.
Dit is gewoon forever.
Dit is altijd
ja,
dagcreme.
Ja, ja, en het is, ja, het is zeg maar niet alleen de dagcreme. Het is ook.
Maar het kan nog veel
het is,
erger.
Het is ook
hè?
De toner.
Oh ja.
En het serum.
Uit echt het stappenschema.
En de oogcreme en het oogserum.
En de cleanser.
En de pre-cleanse.
Maar je zit er wel vanaf.
Ja, dat hou ik mezelf voor, ja.
Mooi raag.
Ja, ik heb een tijdje terug. Ik heb een kat die vrij oud is, de oudste, die heeft wat problemen met haar oogje af en toe. En over het algemeen ben ik een hele zelfstandige, feministische, geëmancipeerde, vrijgevochten vrouw. En, maar als ik die kat haar oogzalf moet toedienen, dan denk ik, had ik maar een grote, sterke man die me hierbij kon assisteren.
En dat moet dan ook specifiek een man zijn?
Nou ja, dan bedenk ik me later van, ik had een ex die hier ook niet handig mee was. En ik denk ook niet dat hij hierbij had kunnen helpen. Maar dan de gedachte, die komt hem op van, oh, had ik hier nou maar een man
dan is het wel
voor?
Altijd een man in je hoofd.
Verder hoef ik die man niet.
Zo'n prins charming maar
voor die kat.
Op het witte paard, die dan aankomt zetten van, ik help wel met
die
oogschap. Ja. Je zit dus dan echt, je moet dat beest bij de nekvel pakken. En dan moet je ook nog dat oog open houden. Dus dan heb ik 4 handen nodig. Maar ja, die heb ik niet. Dus dan zit ik dus met een elleboog. En die kat die zit me echt alleen maar aan te kijken van, bitch.
En dan krijg je natuurlijk een krap.
Ja, dat valt bij deze gelukkig mee. Ik heb er ook eentje die kan je niks mee. Die heet ook niks. Daar kun je helemaal niks mee.
Oh, niks, maar met een Y.
Ja, en een X. Ja. Van de godin van de nacht.
Oh, dat is de godin van de nacht. En ook een club.
Maar is die club dan ook vernoemd naar de godin van de nacht?
Dat neem ik aan van wel.
Oh, nou, weer wat geleerd.
Als het een club is, lijkt het me wel logisch.
Ah, ik vind het hartstikke leuk. Nou, Melissa zet alvast in de show notes club niks.
Tijd voor post.
Tijd voor post.
Post.
Post. Het poststuk gaat als volgt. Wacht, ik ben aan boven aan het scrollen terwijl ik het poststuk zoek. Ha, meiden plus gasten. Als happy single feministe in Drenthe ben ik wel gewend aan een minder feministische omgeving en ga ik een discussie niet snel uit de weg. Maar nu zit ik toch ergens mee. Ik heb een heel fijn koophuisje waar ik alleen met hond woon, maar het is vrij oud en behoeft daardoor onderhoud. Nu zijn er best klusjes die ik zelf kan en wil doen, maar als het te gevaarlijk of te zwaar is, schakel ik liever een bedrijf in met vakmensen. Mijn vader kan om medische redenen helaas niet meer helpen. Voor grotere klussen betekent dat ik van meerdere bedrijven offertes vraag, dus er komen dan altijd vrij veel mannen over de vloer. Daar maak je uiteraard een praatje mee, maar het valt mij op dat misschien wel 8 van de 10 lui dingen zeggen als, hoe kan het nou dat jij geen vriend hebt? Je bent zo mooi en aantrekkelijk, sport je veel, je hebt een prachtig figuur. Voor zo'n mooie vrouw staan ze in de rij. En aan aandacht zeker geen gebrek. Ook pakken ze soms mijn arm of hand vast om mijn tatoeages te bekijken en vragen ze of ik overal tattoos heb. Nou zijn dat allemaal een soort van complimenten. Maar ik vind het nogal ongepast en heel erg ongemakkelijk. Ik durf er dan ook niet iets van te zeggen, want ik ben bang dat ze dan boos worden en misschien wel iets doen. Vriendinnen herkennen dit niet, maar die wonen meestal samen met een partner of zijn niet snel geïntimideerd, bijvoorbeeld door catcalling. Ik ben niet ontevreden over mijn uiterlijk, maar het is ook niet echt zo dat ik zo beeldschoon en bijzonder ben dat het bijna logisch is om het even te benoemen tijdens een ontmoeting. Ik moet wel zeggen dat ik in het verleden een aantal keer te maken heb gehad met seksueel geweld en daardoor sowieso wat angstig ben, maar ik vind het heel rot dat ik hierdoor gestrest ben in mijn eigen huis. Als ik er echt geen goed gevoel bij heb, ga ik niet met een bedrijf in zee, maar aangezien ze bijna allemaal dezelfde dingen zeggen, de planning vol zit en sommig onderhoud echt moet, ga ik soms toch akkoord met een offerte. Met als gevolg dat ik die dagen tijdens de werkzaamheden van de stress niet kan slapen, kilo's afval en regelmatig opmerkingen over mijn uiterlijk moet aanhoren. Denken jullie dat dit probleem echt volledig bij mezelf ligt en ik met een soort trauma in therapie moet? Of zou ik toch iets kunnen zeggen of doen als zo'n klusser iets ongepast zegt zonder iets te triggeren bij een andere partij? En ik ben ook benieuwd of dit probleem, tussen aanhalingstekens, herkenbaar is voor andere mensen. Gebeurt het ook veel in de grote stad of toch vooral hier op het platteland? Ik heb overigens een geweldig leven hier, dus ik ga ook echt niet verhuizen, maar misschien moet ik toch iets meer haar op mijn tanden krijgen. Groetjes, Jasmin. Nou...
Wat naar.
Ja, vind ik ook.
En
ja.
Ik vind hem erg herkenbaar. Ze is hier niet de enige in. En ik woon alleen maar in de Randstad.
En ook daar, ook dan heb je ermee te maken.
Ja.
En ik denk dat het is überhaupt, afgezien van of mensen iets zeggen over je uiterlijk of dat je onveilig voelt. Het is überhaupt, denk ik, voor heel veel mensen een herkenbaar iets dat het ongemakkelijk is als er iemand die je niet kent in je huis komt om iets te doen en dus in je space komt. Want
ja.
Ja, volgens mij is dat een soort sociaal awkward ding van heel veel mensen.
Ja, maar er is natuurlijk wel een verschil tussen een sociaal awkward ding van moet ik er blij bij blijven staan of niet?
Ja,
moet ik iets aanbieden of niet? Versus
ik voel me echt onveilig.
Ik slaap 's nachts niet en ik verlies kilo's.
Ja, maar dit is
laten
echt.
Laten we ook gewoon ook één ding voor opstellen, dat de vraag. Ik ben natuurlijk ook een tatoeage dragende gepierste vrouw en. De vraag van dat sowieso dat mannen je arm vastpakken als excuus, zeg maar. En dan gaan ze uitgebreid je tatoeage zitten bekijken. Dat is niet oké. Dat mag niet. Afblijven.
Ja,
met
sowieso.
Je tengeltjes kijken doe je met je oogjes. Ja.
En zo'n suggestie.
En dan
vragen,
vraag je.
Overal.
Ja, de vraag van heb je ergens anders nog tattoos of piercings? Ja, oh, maar dat is niet een gepaste vraag.
Nee.
Nooit. Ik heb wel eens een keer geantwoord. Ja, mijn balzak. Weet je, dat is gewoon. Of mijn grote teen. En dan weet je ook, dat was niet wat ze bedoelden. Nee, ze willen ondeugende plekjes.
Ja.
Fuck dat. Ik word hier zo boos van. En voor haar heb ik ook echt gewoon de tip van... je hoeft het niet zelf natuurlijk aan te kaarten als ze dat eng voelt. Maar bel de aannemer. Bel de aannemer, zeg dit is er gebeurd, dit wil ik niet. Fix het, anders betaal ik je niet.
Ja.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je offertes aan het aanvragen bent en dus ook een soort van, je bent afhankelijk van de prijs die iemand noemt, je bent afhankelijk van of er inderdaad of er tijd is, whatever, dat je daardoor misschien ook denkt, meer het gevoel hebt dat je beleefd moet blijven.
Ja.
En wat zij zegt van, nou, ik heb in het verleden iets naars meegemaakt en het zit me al vooraf heel hoog. Ik kan me voorstellen dat je vanuit een bepaalde kramp ook minder makkelijk je grenzen opnieuw aangeeft.
Ja.
Dus wat ik interessant vind is dat ze eigenlijk vraagt van ja, moet ik meer haar op mijn tanden groeien? Of moet ik me gewoon niet zo aanstellen? Of ligt het aan mezelf? Of ligt het aan moet ik gewoon mezelf over mezelf heen zetten? Maar ik denk dat het misschien wel allemaal waar kan zijn. Nee, dat bedoel ik niet.
Aan de ene kant kan je aan jezelf werken, want het ligt ook bij jou. Maar het is ook zo dat je in deze wereld en dat het ook daadwerkelijk een legitiem gevoel is om je onveilig
precies,
te voelen. En
precies.
En dat is ook oké.
Ja, dat is ook oké. Maar daar kan je ook daar kan je ook hulp bij krijgen.
Ja,
je kan ook hulp krijgen om te dealen met die onveiligheid.
Ja.
Hoe zorg je dat zo'n afspraak je niet zoveel fucking veel energie kost?
Ja.
Want dat zou niet moeten hoeven, maar ik snap wel dat we in een wereld leven waar dat voor heel veel mensen gewoon waar is. En dat het super triggerend kan zijn als er mensen in je space komen.
Ja.
En ook gewoon hulp vragen van vriendinnen of vrienden die je wel vertrouwt, weet je wel, dat is ook niet een zonde.
Nee.
Want als je denkt, ik heb allemaal rare vreemde kerels in mijn huis, kan je alsjeblieft even langskomen en erbij blijven totdat ze weer weg zijn, is legit. Ja. Dat mag je echt best van mensen vragen.
Ja,
ja zeker. Of als mensen niet willen langskomen. Of dat je gewoon iemand aan de telefoon hebt of zo.
Ja.
Of iemand op een Zoom call hebt staan. En inderdaad dat er een soort van safety net is. Als jij je ook heel erg onveilig voelt. Of dat nou op die situatie wel of niet van toepassing is. Want het is blijkbaar iets waar ze sowieso stress van heeft. Of iemand nou daadwerkelijk die opmerkingen gaat maken of niet.
Correct.
Ja.
Ja.
En ook, weet je, het klinkt natuurlijk... Ik ben er zelf ook met die weerbaarheidstrainingen en assertiviteitstrainingen. Het klinkt allemaal alsof dan de slachtoffer elke keer dan de verantwoordelijkheid moet pakken. Maar dat helpt soms wel. En dat je ook inderdaad je iets meer op je gemak voelt op het moment dat je eigen grenzen aangeeft. Dat is ergens wel heel prettig. Want,
ja, ik denk dat er een heel groot verschil is tussen de aannemer die als reactie geeft, ga jij maar even lekker weerbaarheidstraining volgen. Versus dat zij bij zichzelf denkt van, nou, misschien zou ik daar wel wat uit kunnen halen. En dat geeft mij steun. Want die weerbaarheidstraining wordt natuurlijk heel vaak gegooid op vrouwen vanuit organisaties. Van nou, dan kan je je lekker weerbaar opstellen vervolgens.
Ja, en dat is eigenlijk victim blaming.
Daar kan je inderdaad van afvragen. Yeah. Maar als je vanuit jezelf denkt van nou, ik kan daar eigenlijk wel kan daar steun uit halen.
Zo'n aannemer moet namelijk ook heel erg goed bedenken dat het heel weerbaar is. Als zegt, voor elke kutopmerking gaat er €100 af. Van
ja,
je,
dat zou... Ja, want je bent gewoon...
Je huurt deze mensen in.
Precies, ja. En daar mag je misschien.
Zij mogen wat meer kruipen. Weet je, ik ben niet voor dat klant is koning ding. Maar op het moment dat je in iemands huis bent, heb je jezelf wel te gedragen.
Ja, zeker als man zijnde.
Nou, maar echt,
ik vind al die opmerkingen die hierin genoemd worden, ik vind het echt ver gaan hoor. Al die dingen.
Oh, maar ik heb hem ook gehad van mijn tandarts een keer. Of ik nog ergens anders piercing zat. En dan lig je dan met je bek open.
Zo ook een mega kwetsbare positie.
Gelukkig, deze man was wel een beetje wat ouder en socially awkward. En die zat zelf, terwijl die dus in mijn bek zat. En die vraag stelde was, wacht, dat was ongepast. En ik... Maar dan zit je wel van, dit was niet heel prettig. Maar hij zag denk ik ook mijn wenkbrauw helemaal naar boven vliegen. En dan heeft hij ook door hoe laat het is.
Ja.
Maar dat is niet oké. Echt niet oké.
Nee.
Maar dat gebeurt heel veel.
Het gebeurt veel. Je bent niet alleen.
Dat is overigens ook een tip trouwens voor vrouwen die moeten dealen met bouwvakkers die buiten aan het werk zijn, bijvoorbeeld in hun straat. Ze hebben altijd een keet staan waar heel groot het logo en de naam van de aannemer op staat. Google het, bel ze, zeg van luister, als ik elke keer mijn deur uitloop, wil ik niet de hele tijd opmerkingen en gefluit. Kan jij dat regelen?
Goeie
en dan
tip.
Is het vaak wel geregeld.
Ja, want dat is ook niet hoe ze bekend willen staan natuurlijk als bedrijf. Zijnde.
Als de vrouwen lastigvallende bouwvakkers. Ik bedoel, er zijn Google reviews voor dit soort redenen.
Even aandacht voor onze sponsor.
Ja, het is BookBeat. Een app voor luisterboeken en e-books waar je volledig kunt verdwalen in allerhande verhalen. Want je hebt er toegang tot, hou je vast, meer dan 800.000 boeken.
Zoveel.
Ja, ik dacht, ik zoek even op als je 80 wordt. Hoe oud ben je dan in uren? Nou, zo'n 700.000 uur. Dus als jij nu zo'n abonnementje neemt op BookBeat, dan weet je dat je voor de rest van je leven verzadigd bent. Dat is toch top?
Dat is...
Ja. Marilot, heb je een tip?
Wat
moet ik geluisterd hebben in de 700.000 uur die ik hier hopelijk op aarde mag vertoeven?
Nou kijk, je moet niks. Dat
is ons motto.
Ja, je moet altijd zelf weten. Maar ik ben nu Brené Brown's De Kracht van Kwetsbaarheid aan het herbeluisteren. En ik zou bijna willen zeggen dat het mijn leven heeft veranderd.
Veranderd?
Ja, veranderd.
Ja, dit zijn grote woorden. Grote
zijn hele
uitspraken.
Grote woorden. Nee, ik vond haar boeken echt heel erg goed en duidelijk. En ik heb er ook echt wat... Nee, kijk, ik ben het aan het herluisteren. Want toen het boek voor het eerst op mijn pad kwam, toen ging ik door een best wel diep dal van imposter syndroom en... onzekerheid over alles wat ik zei. Ik had eigenlijk gewoon een dikke vette hekel aan gewoon alles wat ik naar de buitenwereld toe liet zien, zeg maar. En zij schrijft dus over je kwetsbaar opstellen in een wereld die gericht is op perfectionisme en het goed willen doen. En dat masker wat je altijd maar opzet omdat je niet wil falen. Nou, en ik heb hier uit dit boek oprecht, want kijk, het is best wel een dooddoener om te zeggen van je moet van jezelf houden.
Ja,
en maar
niet
opstellen
uit,
en
fout
zo.
Maken mag.
Precies, en dat, maar dat daadwerkelijk doen of ook echt zo doordrongen zijn van die boodschap van ik mag er zijn no matter what en je bent goed genoeg no matter what en die klik maken, nou dat heb ik uit die boeken echt gehaald.
Zei Brené Brown, ja.
Ja, dus stappen die ik heb gezet in zelfliefde en zelfacceptatie en innerlijke rust heb ik wel echt
prachtig
aan die boeken te danken.
Ja.
Dus luister de kracht van kwetsbaarheid.
Ja, goede tip. Ik zag trouwens ook dat het boek What the Fuck van actrice Mariam Hassouni dat binnenkort gaat verschijnen ook als luisterboek.
Oh, dat is top.
Februari.
Ja.
Het gaat over racisme en seksisme in de Nederlandse film- en televisie-industrie. What the fuck, erg goede titel. En ik heb hem dus niet geluisterd, want hij is er nog niet, maar wel gelezen en ook echt aanrader. Okay. Verplichte kost.
Vanaf 16 februari.
Voor alle hotemetoten in de film- en tv-industrie.
Hotemetoten.
Ja, ik gooi het woord hotemetoten er nog eens in.
Mooi, dat is hartstikke leuk.
Ja.
Probeer BookBeat 45 dagen lang gratis uit met de code DAMHONEY. En DAMHONEY schrijf je aan elkaar en ga daarvoor naar bookbeat.nl/DAMHONEY of check even de link in de beschrijving van deze podcast.
We moeten het even hebben over sekswerk. Want sekswerk is, werk. Ongelooflijk, ja. Maar nog altijd bestaan er ladingen, misverstanden rondom dit werk. Vooroordelen, stigma's. En bovendien zijn er nog heel wat stappen te maken op bijvoorbeeld juridisch gebied. En what to do als je te maken krijgt met agressiviteit, met geweld. En we gaan het erover hebben. Yvette, laten we eerst even beginnen met de definitie van sekswerk. Wat is het? Wat valt eronder?
Sekswerk is het aanbieden van een seksuele dienst of een seksuele service tegen betaling. Dus dat kan zijn een camshow of een pornofilm of een femdom sessie of fysieke seksuele handelingen met een betalende klant. Een sexy telefoon job, je slipjes verkopen.
Het is alles. Het is heel breed. Het is niet alleen de wallen.
Nee, het is niet alleen de wallen. Nee.
Het is alles wat onder een seksuele handeling valt en waar je geld voor krijgt. Dat is sekswerk.
Ja.
En is sekswerk de juiste benaming? En ik vraag dit omdat ik ergens een post las op Instagram waarin er vraagtekens gezet werden bij het woord sekswerk. En ik ben nou heel benieuwd wat jullie vinden van sekswerk.
Wat was de vraag die erbij
gesteld? Nou, ik ga proberen het uit te leggen. Ik kijk Nidia ook aan. Want
ik vind het dapper dat jij dit gaat proberen.
Ja,
succes.
Ik ga proberen het enigszins terug te halen. Maar het is ook niet een vraag met enige waardeoordeel erin. Ik ben gewoon heel benieuwd. Want ik weet niet anders dan sekswerk is werk. Mm-hmm. Het idee daarachter was, we leven in een kapitalistische samenleving. Mm-hmm. En sekswerk, ook als je het doet voor geld, mm-hmm. is het een soort, het Engelse woord was coercion.
Mm.
En eigenlijk is dat in het idee met seks nooit goed.
Mm-hmm.
Dat was het.
Ja, maar dan is werk nooit goed.
Ja, ja dat
Want
dacht ik dus
ik
ook.
Ik zou heel veel werk niet doen als ik er niet voor betaald krijg.
Ja, ja.
Zoals
okay.
dat callcenter bij dat je telefonische verkoop moet doen. Dat had ik nooit. Dat is dat coercion? Ben ik daarin gecoerced?
Kunnen we coercion
betalen? Is wat is het?
Dwang.
Ja, en dan is het dus een soort van je. En in dit geval heb je het over sekswerk. Dus dan heb je seks, dan toch. Tegen je zin in of toch...
Ja, maar tegen je zin
niet
in...
Niet tegen je zin in, maar het is dan toch om financiële redenen.
En dat mag niet. Je mag om van alles... Eigenlijk mag je vooral seks hebben omdat je in een huwelijk je partner van kinderen wil voorzien.
Ja.
Ervan uitgaande dat je allemaal als vagina hebbend persoon seks hebt met iemand met een penis. En dat is eigenlijk wel, daar mag je misschien van genieten, liever niet. Maar dat is
dan ook.
Maar ook vanuit communistisch en anticapitalistisch en socialistisch perspectief. Ik snap deze wel natuurlijk. Maar we zeggen sekswerk is werk. We zeggen niet werk is amazing.
Ja.
Ik bedoel, werk is onder een kapitalistisch systeem is al het werk eigenlijk gevoelig voor uitbuiting en Precies. op geen enkele manier goed. Ik bedoel, sure, ik snap dit punt, maar dit gaat voor al het werk. Dus ook inderdaad gewoon, is het dwang? Of dwang? Inderdaad van als ik niet...
Als je niet werkt,
heb ik geen geld en heb ik geen dak boven mijn hoofd en dan heb ik geen eten en dan ga ik dood. Wil ik dood? Soms, maar over het algemeen niet. Soms als ik mijn btw-aangifte doe, denk ik van oké. Okay. Maar dat kennen we toch.
Herkenbaar moment.
Ja. Nee, maar dat... Dus werk, is het dan allemaal drangen? We zeggen niet dat werk geweldig is onder een kapitalist in een kapitalistisch systeem. We zeggen alleen dat sekswerk werk is. Dus dat het net zo is als alle andere soorten werk. En sommige mensen vinden het met seks dan iets enger. Omdat zij seks zien als iets wat ze zelf heel erg bijzonder en heel erg intiem vinden. En dat ze dat raar vinden. Ik vind wat psychologen doen. Heel erg die intieme gesprekken en iemand echt helpen. En dat soort dingen. Of maatschappelijk werkers. Dat vind ik heel erg dat vind ik heel intiem. En dat zou ik alleen maar doen met mensen die ik echt ken. Of de ouderenzorg. Weet je wel, dat doe ik voor oma. Maar niet voor random iedere andere oudere. Dus dan, dat is dus een norm- en waarde dingetje. En die moet je loszien van of werk inherent een goed ding is of niet.
Ja, dus het is eigenlijk vooral een...
En we ontkennen ook niet dat sommigen van ons meer privileges hebben om het werk te kiezen wat we willen kiezen. Hè?
Ja.
En dat geldt natuurlijk, dat geldt ook in de breedste zin des woords. We hebben niet allemaal de mogelijkheid om de opleiding te doen die we willen doen. Of om de tijden te kunnen werken die we willen werken. Om daarnaast ook de dingen te doen die we belangrijk vinden in het leven. Dus dat komt. Sommige sekswerkers zijn super privileged. En er zijn ook sekswerkers die een stuk minder keuzemogelijkheden hebben. Maar dat geldt net zo goed in een heleboel andere jobs. Zeker als je kijkt naar werk waar je geen scholing voor nodig hebt.
Waar ze alleen nog maar minimumloon doen. Ja,
sekswerk is voor heel veel mensen een laatste optie. Net zo goed als dat in een slachthuis gaan werken misschien wel een laatste optie is.
Ja, precies.
En dan moet je de opties fixen. Ja. En niet de opties die er nu, de enige optie die er nu is. Gewoon, dan moet je zorgen dat er meer opties zijn en niet dan de laatste optie ook nog wegschoppen.
Ja, ja, dus dan moet je gaan uitspreken tegen armoede.
En het minimumloon en de bijstand.
En voorkansengelijkheid en iedereen. Ja,
basisinkomen, let's go. Weet je, gewoon dan hebben we dit gezeven ook niet meer.
Ja, ja.
Dan hoeft niemand te werken.
Ja,
als je dat goed doet.
Precies.
Dus dan is er niks meer coercion. Maar hè, kapitalisme houdt daar niet echt van.
Kapitalisme, boe!
En voor jullie, waar draait sekswerk voor jullie om? Want het is natuurlijk een heel brede groep. We kunnen het helemaal niet hebben over de sekswerker.
Nee.
Ja, wij doen natuurlijk allebei compleet andere dingen. Alhoewel, we hebben ook een keer samen dat...
We doen wel eens wat samen.
Dus dat is leuk. Voor mij is het natuurlijk meer fandom en vindom. En voor mij, ja...
Wat is dat?
Ja, mensen die denken, wat? Uitleggen?
Ja, dus mannen slaan voor geld of financiële domination. Dus gewoon inderdaad zeggen van, ja, weet je... Dat is eigenlijk basically zeggen van, je mag me geld geven. En misschien geef ik je dan aandacht, misschien ook niet. Maar je mag er eigenlijk helemaal niks voor terug verwachten. Dat is vindom. Maar ook soms wat meer controle nemen over iemands uitgaven. Zeggen dat hij meer moet sparen. Dat is ook heel leuk. Dus het kan op heel veel manieren. Er zijn heel veel smaakjes, dingetjes. Ik vind een hele hoop dingen leuk. Je hebt ook mensen... Zoals dat, had ik jou die video toen gestuurd met die gast die ik op de speaker had aan de telefoon, die helemaal losging. Elke keer dat hij een tikje betaalde, ja, ik heb betaald. Oh. Fantastisch. Oh, superleuk. Heb je die toen ooit gehad?
Ja.
Ja, die was mooi. En dan zat ik dus ook inderdaad gewoon in mijn ondergoed en een t-shirt op de bank, weet je wel, van... Okay.
En hier is een tikkie en hier is nog een tikkie.
Ja, maar ook elke keer klonk het alsof die klaar kwam, maar die was nog lang niet klaar gekomen, anders bleef hij niet doorbellen.
Ja. Yeah.
Fantastisch. Ja, kan ik van genieten. Ik ga helemaal stuk. En zo zijn er nog wel meer dingen van fetish. Ja, food fetish, wolle trui fetish, badpakken fetish, latex, leer. Giantess fetish. Ja, ik ben dus 1,80 en dan ben ik dus heel lang.
En dat op zichzelf is dus ook opwindend voor mij.
Oh ja. Ja.
Wij... Altijd is het ook bijzonder. Hè? Ik denk dus altijd dat Moira langer is dan dat ik ben, maar ik ben langer dan Moira. Maar dit is gewoon de vibe.
De giantess vibe.
Ja,
ja, dat is inderdaad de vibe. Ja, maar toen dus met dat event, toen hadden wij onszelf ook een beetje gemarket als Amazones. Want we zijn gigantisch lang. En toen had jij hogere hakken aan dan ik. Want ik had toen daarvoor nog meteen gebroken en zo.
Oh. Dus ja, maar toch, in mijn hoofd ben je nog steeds langer dan dat ik ben.
Ja. Ja, dat is de vibe. Het is gewoon echt inderdaad de mindset. De tall mindset.
De tall mindset.
De giantess mindset. Ja, ik heb daar ook ooit een video van gezien. Toen dat was met... Dat is dat... Zo van die dingen hebben ze allemaal Say Yes to the Dress en zo. Dat soort programma's op dat ding. En dat was toen in Portugal. Dat was het enige wat ze niet hadden nagesynchroniseerd, maar hadden geondertiteld. Dus dat was in het Engels. En die hadden een heel programma over de giantess fetish. En toen deed ik nog helemaal geen sekswerk. Maar toen vertelde ik ook aan mijn ouders van, dit is wat ik moet doen.
Oh, want ja, bij jou was dat meteen een soort, dat resoneerde meteen van, dit past bij mij.
Mijn vader ook, zeg maar, die poster van die film, The 50 Feet Tall Women, die Attack of, dat is een hele oude film.
Ja, het is heel bekende poster ook.
En mensen denken dus van, oh, dat is een soort science fiction film. Maar dat was dus eigenlijk van origine porno.
Ja.
En die poster had hij dus uitgeprint en heel groot op het prikbord gehangen nadat ik verteld had over mijn ambities. Dus dit is hoe dat gaat bij ons thuis.
Yes.
Fantastisch.
Love to see it. En Yvette, voor jou. Wat betekent sekswerk voor jou? Of waar draait het voor jou om?
Ja, ik vermaak me er gewoon wel goed mee. Als in alle manieren waarop ik geld kan verdienen, is dit denk ik iets wat goed bij me past. En ik ben begonnen met porno maken. Nou, ik kom vanuit film, als in vanuit filmwetenschappen. En dus ik vond het als maker vond ik het heel erg interessant. Maar het is ook, ja, het was ook gewoon iets wat ik dacht dat ik het wel kon. En dat bleek ook. En met dat ik dat ging doen, werd ik me natuurlijk al heel snel heel veel bewuster van alle politieke implicaties die het met zich meebrengt. Waardoor ik ook actief werd in mijn eigen gemeenschap. En dat ging zichzelf op een gegeven moment in stand houden. Want hoe activistischer ik werd, hoe minder tijd ik had om te werken, hoe een lucratievere job ik moest hebben om mijn geld te verdienen om activisme te kunnen doen. Nou ja, dan kom ik nooit meer uit. Ja.
Daar is die koers.
Nee, ik heb nu, het is nu redelijk stabiel, maar mijn sekswerk is bij periodes mijn enige inkomsten geweest. En bij periodes heeft het inderdaad ook echt vooral mijn activisme bekostigd. En nu vind ik vaak dat ik er te weinig tijd voor heb, omdat ik te druk ben met alle andere sekswerk.
Same.
Rechten gerelateerde dingen. Die.
Ja. En die politieke implicaties waar je het net over had, kan je daar voorbeelden van noemen?
Ja, ik kwam er al vrij snel achter. Nou, ik wist natuurlijk zelf al wel dat ik wel voelde van, nou, hè, ik maak nu porno en de wereld vindt hier iets van. En hoe moet ik hier dan mee omgaan? Ik weet nog dat toen mijn eerste film uitkwam, dat ik echt dacht dat nou iedereen bij de bakker en overal had gezien dat. Dus dat ik me ineens heel erg zichtbaar voelde.
Zo van,
ja. Ja, dat was heel raar. Natuurlijk had niemand dat gezien. Althans, daar ga ik niet vanuit. Dat het een bepaalde, dat is geïnternaliseerd stigma ook, ja, dat erop zit. Dat vond ik wel een heel interessant proces om te ervaren van oké, maar hoe werkt dan, ik wil dit, ik vind dit tof, ik kies hiervoor omdat ik dit interessant vind en ik ben er in academische zin mee bezig en ik ben dit nu aan het maken, maar toch ervaar ik een bepaalde schaamte daarover en ik zou niet weten hoe ik daar zou moeten reageren als ik hiermee geconfronteerd word nu door een vreemde op straat. En dat vind ik, dat vond ik ook wel gewoon een heel interessant concept. Van wat gebeurt hier, in godsnaam?
Ja, dat was een hoop te.
Ja, dat was een boel te unpacken. Ja. Ja. Dus dat was denk ik het eerste wat ik merkte. Dat er dus zo'n discrepantie kon zitten tussen mijn overtuiging en de ervaring op set. En dan vervolgens, en hoe verhoud je je dan weer tot de normale wereld? En vervolgens bleek natuurlijk al heel snel dat ik had een boel collega's die ook andere vormen van sekswerk deden, die verhalen deelden over waar ze tegenaan liepen dat ze belemmerd werden in het krijgen van een rekening of niet mochten werken op de manier waarop ze zelf wilden werken.
Want even over het krijgen van een rekening, er zijn banken waarbij je als sekswerker dus geweigerd.
Ja, de meeste.
Kan worden. Tenminste, het is ook altijd een beetje Russisch roulette. Bij mij, ja, de ING bijvoorbeeld, die staat erom bekend dat het makkelijk gaat, maar ook niet altijd.
Mag dit?
Maybe. Ze kunnen dingen aanmerken als hoog risico en dan hebben ze een soort van legit reden om dat te doen.
Maar dan krijgen ze dus want wij hoorden laatst van iemand die geen sekswerk doet trouwens, dat ze gebeld werd om te checken van, we zijn toch wel even benieuwd waar dan de inkomsten.
Namelijk.
Ja,
ja. Er zijn fraude. Er is een wetgeving gekomen, ik weet het.
Terrorisme en witwassen, ter voorkoming van terrorisme en witwassen.
Dat en dan, dus het witwassen en het terrorisme, dan mogen ze hebben dus allemaal fraudebestrijdingsafdelingen bij banken. Die gaan dus de hele tijd van alles zitten kijken op het moment. Er zijn algoritmes waarbij er dus op een gegeven moment denkt van, hey, dit is opvallend. Van, hey, er wordt heel veel cash geld gestort. Of er worden heel veel van, of als je dus transacties krijgt van bepaalde rekeningen die al gemarkeerd zijn, hele ingewikkelde processen. En dan gaat er een belletje bij jouw naam aan en dan gaat iemand daar induiken en die gaat je social media bekijken en die gaat alles zoeken wat ze kunnen vinden. En dan kunnen ze je ook nog bellen. Het zou ook inderdaad, bijvoorbeeld als je tikkie te vaak gebruikt of zo, dan krijg je ook een belletje van, goh, hoe zit dat? Leg eens uit.
Ik vind dat wel, en dat is dan hebben we het alleen nog maar over de rekening. Over gewoon daar waar je het geld binnenkrijgt. Maar daaromheen heb je natuurlijk als mens dat werkt andere dingen te regelen. Want je hebt je hebt nog heel veel andere kosten die je maakt. Of daar waar je werk doet. Ja. Dat is dan ook allemaal gedoe. Of is daar minder gedoe?
Het is dubbel. Hè? Want iedereen krijgt een rekening. Op het moment dat je een zakelijke rekening wil, wordt dat dus lastig. Tegelijkertijd mag je een privérekening eigenlijk niet voor zakelijk financieel verkeer gebruiken. Dus op het moment dat je heel veel geld via je privérekening binnenkrijgt, dan loop je tegen datzelfde belletje aan, zeg maar.
Al is het wel zo dat het vaak wel een beetje gedoogd wordt. Maar op het moment dat je sekswerker bent, zijn ze toch wat minder snel geneigd om dat te gedogen.
En wat je dan ziet bij een zakelijke bankrekening, biedt ook bescherming. Want op een zakelijke bankrekening staat de naam van je bedrijf en niet je privénaam. Dus het zou voor de hele wereld handiger zijn als wij allemaal gewoon een goed afgeschermd KVK-nummer zouden kunnen krijgen. Die niet per se voor iedereen herleidbaar is naar ons fucking woonadres.
Ja. Ja.
En dat we daarop dan een zakelijke bankrekening kunnen krijgen met een pinapparaat en een officieel betalingssysteem. Dat we ook niet zo'n grote cashflow hebben waar mensen over vallen. Of waar de bank en zo'n wetgeving over valt.
Ja, het is makkelijk op te lossen.
Ja, ook bijvoorbeeld zo die pinapparaten. Daar heb je ook weer allemaal verschillende bedrijven voor die pinapparaten regelen. En dan was één zo'n bedrijf werd overgenomen door PayPal. En toen werden dus ook alle vergunde clubs en sekswinkels werden eruit gegooid. Dus die moesten opeens allemaal een nieuwe pinapparaatbedrijf regelen. En konden dus de hele dag geen pinbetalingen fixen. Wat voor de sekswerkers die daar werkten ook weer betekende dat het gewoon de helft van hun inkomstenverlies was. Ja. Dus gewoon echt gewoon heerlijk belachelijk. Ja. Dankjewel PayPal.
Ja. Zomaar een voorbeeld van de vele
ook je rekening,
dingen.
De PayPal-rekening wordt gesloten als ze erachter komen dat je sekswerk doet. Klanten kunnen sowieso geld terugboeken vanuit, als ze een PayPal-betaling doen, kunnen ze het terugboeken. En dan ook inderdaad tegen de PayPal roepen, oh maar dat is sekswerk en dat mag niet. En dan wordt jouw rekening gesloten, terwijl die gast gewoon dikke diefstal aan het doen is.
Ja. Ja. Oké, je wordt als sekswerker niet daarin gefaciliteerd.
Nee.
Maar sekswerk... Zeker niet op PayPal. Shame on PayPal. Maar sekswerk is niet illegaal. Nee. Het is iets wat mag.
Ja.
Ja.
Huh? De vraag is...
Vertel me meer.
Ja.
Nee, dit is het.
Het is gewoon... Alles is dubbele standaarden en door hoepels springen. En je kan nergens op hulp rekenen. Nou zijn er wel nu een aantal gevallen van deurwaarders die sekswerkers geholpen hebben met toch nog de helft van de betaling die dan later gedaan zou worden, toch nog even te achterhalen bij de klant. Als er voldoende gegevens zijn, kan dat. En hulde aan die deurwaarders die dat op zich nemen. Want dat is wel erg leuk als dan een deurwaarder sorry, maar je hebt deze prostituee niet betaald. Weet je, van een vrouw er dan naast staat van... Dan leren ze het wel af. Ja. Weet je wel? Gewoon,
ja.
Denk ik.
Maar het is dus... het is gewoon werk. En toch zitten we hierin. Wat?
Ja, dat
waarom?
Wordt nog leuker.
Waarom we hierin zitten?
Ja.
Nou ja, omdat... Seks is ingewikkeld.
Want?
Vinden we met z'n allen. En ik denk dat gewoon een beetje de overlevering is... van het soort maatschappij waar we in leven. Waarin seks... Nou, zoals ik al eerder een beetje flauw grapte, van oudsher een soort heilige positie in een huwelijk heeft. Waar vrouwelijke seksualiteit nog eens veel ingewikkelder wordt gezien. Want dat je seks hebt om je voor te planten, maar dat je het leuk vindt en ervan geniet. Dat is ook toch in sommige gevallen nog steeds frowned upon. En dat zit echt helemaal diep ingegroefd in hoe we... seksualiteit ervaren, hoe we er met elkaar over spreken in de maatschappij, hoe we daar dingen over delen in de media. Het is super gegenderd. We leren jongetjes echt iets anders dan dat we meisjes leren. En om andere genders, gaat dat maar uit. Daar is helemaal geen plek voor in onze... is geen plek geweest in educatie. Dus gewoon... Seks en seksualiteit aan zich is super complex voor mensen. En tegelijkertijd is het ook super belangrijk. Want het is best wel voor heel veel mensen een vrij basale behoefte.
Ja, precies.
Dus we hebben er ook allemaal wat mee. Het is niet dat je... Ik denk dat er maar weinig personen zijn die niet een persoonlijke relatie met seksualiteit hebben.
Ja, of dat nou is van, ik vind het leuk, ik vind het verschrikkelijk, ik heb niks met seks. Het is in ieder geval iets van gevoelens rondom het onderwerp.
Ja, precies. Nou, dus het wordt ook, zodra het dan dus over sekswerk gaat, relateert dat bij mensen direct aan iets van hunzelf.
Ja, want ze denken meteen, ik weet er ook wat vanaf, want ik heb ook wel eens seks of een gevoel rondom seks. Ja.
En dat is, ik denk dat dat oké is. Ik denk alleen ook dat we wel ook ons moeten realiseren dat wat jij voelt over seksualiteit echt geen reet te maken heeft met mijn sekswerk.
Nee. Het is ook wel echt gewoon heel bijzonder hoe mensen bij sekswerk zo comfortabel zijn, zeg maar, dat ze dus nog nooit een artikel erover gelezen hebben, over hoe het daadwerkelijk in elkaar steekt. Ze hebben misschien in de krant een paar headlines gezien en ze hebben wel een beetje gehoord over, oh ja, maar uitbuiting en mensenhandel, en oh, die arme vrouwtjes, weet je wel. Maar als ik dus, stel dat ik dus bij een automonteur kom en hem ga vertellen hoe zijn werk werkt, ik denk dat ik heel snel die toko uitgetrapt word.
Ja.
Gewoon, ik weet het niet hoor. Maar gewoon dat ik ook zeg van, oh ja, dan moet je zeker bij de import ook rekening houden met, ik heb geen idee hoe dat werkt. Ik heb gewoon, als ik dat dan even van, ja, als ik dat dan zou dan heel eigenwijs gaan doen.
En dan
gewoon,
moet je dat boutje wel even.
Van, oh, jij bent apotheker. Ja, nee, maar je hebt het helemaal verkeerd. Dat labeltje moet je eigenlijk zo, dan schoppen ze me weg hoor. Ja. Maar bij sekswerk vindt iedereen dit normaal. Ja. En dan zeggen de sekswerkers, oh, maar wij doen dit. Dit is ons werk. En misschien wil je ons. Maar nee, mensen weten het allemaal beter hoe sekswerk werkt. Ja, dat is echt gewoon geweldig. Gewoon, ik krijg continu, ook van klanten, ik krijg van iedereen te horen hoe mijn werk in elkaar steekt. Het is geweldig.
Ja, en het verschrikkelijke is dat er dus ook aan de hand daarvan allemaal politici zijn die denken dat ze van wat zij denken, hoe sekswerk werkt, regels moeten gaan verzinnen.
Ja, om mensen te beschermen natuurlijk.
En het leukste wordt dan als dan de geweldige wetregulering sekswerk er doorheen komt.
En dat, kunnen we even, want jij noemt nu de wetregulering sekswerk.
Alarm.
Ja. Wat houdt het in?
Het belangrijkste van dit ding is dus dat sekswerkers die worden geregistreerd met een soort persoonlijke vergunning. En het ergste hiervan is dus dat je dus van tevoren om die vergunning aan te vragen, moet jij een gesprek aangaan met een ambtenaar die nog nooit van zijn leven dus sekswerk gedaan heeft, geen enkele ervaring heeft hiermee.
Maar wel een gevoel heeft.
En die ambtenaar gaat voor mij bepalen of ik zelf redzaam genoeg ben om sekswerk te gaan doen. Deze man gaat mij vertellen of ik geschikt ben voor het werk wat ik al jaren doe.
Dit is een wet die ze er doorheen willen.
Ja.
Dit is nu de bedoeling dat dat gaat gebeuren.
Ja.
Vanuit het idee mensenhandel tegen.
Nee. Zo moet je het niet zien. Het is namelijk. Mensenhandel mag namelijk niet.
Nee.
Dat mag al niet.
Dat mag sowieso niet.
Nee, dit is louter om sekswerkers te beschermen. En ik doe nu aanhalingstekens.
Ik voel me zo beschermd als heel groot bij mijn naam ergens in een register hoer komt te staan. Ik voel me zo beschermd daardoor. Dat ambtenaar ook gaat bepalen of ik mijn werk mag doen. I feel so protected. Ach.
Maar zeggen ze van nee, het is niet vanwege de mensenhandel, maar bedoelen ze dat eigenlijk?
Ja.
Maar
ze zeggen van niet, maar het is. Kijk,
ze zeggen soms ook wel
is
een beetje van wel, want het is wel van ja, maar dat is ook wel om de misstanden tegen te gaan.
Ja,
maar wel, wij hebben allemaal tips over hoe je misstanden kan tegengaan.
Daar luisteren ze
niet. Daar
hier
gaat het niet over.
Nee,
precies.
Want
maar wat
gewoon
eigenlijk verschrikkelijk, want wat Moira zegt. Het is, zeg maar, ja, ik hoor wat Moira zegt en denk dan ja, dit is verschrikkelijk. Maar even voor de luisteraars thuis.
Luisterboekies, basis.
We hebben in Nederland bijzondere persoonsgegevens. En dat hebben we voor een reden. Namelijk dat je mensen niet op een lijst mag zetten als ze een bepaald geloof aanhangen.
Ja.
Of als ze een bepaalde seksuele voorkeur hebben. Of als ze lid zijn van een bepaalde politieke partij. En dat doen we omdat dat gevoelige informatie kan zijn.
Ja.
En dat op het moment dat zo'n lijst op wat voor reden dan ook ergens gepubliceerd wordt, dat mensen daar die kwaadwillend zijn, daar misbruik van kunnen maken. En dat is een heel groot recht. Op dit moment is er naast die WRS ook nog een andere wet in de maak die maakt dat sekswerk, wat nu nog onder persoonlijke, bijzondere persoonsgegevens valt, want het is namelijk informatie over het seksuele leven, dat sekswerk daar
buiten
gaat vallen. En nou, ik weet niet hoe dat, maar als er morgen op een lijst komt, een lijst met alle biseksuelen in Nederland of alle lesbiennes in Nederland, dan mag ik godverdomme hopen dat het land te klein is.
Ja.
Ja.
En voor voor sekswerk, er wordt dus nu gewerkt om sekswerkers wel op zo'n lijst te krijgen.
En er zijn ook lijsten al, ze hebben dit soort dingen ook geprobeerd in Duitsland. Daar werken ze al heel lang met een hoerenpas. Dat is natuurlijk volledig in de soep gelopen. Niemand doet het. Niemand heeft meer zicht op wat waar gebeurt. En vooral de zelfstandige sekswerkers die met elkaar samenwerkten, werden daardoor het hardst door genaaid. Dus die konden niet meer samenwerken. Dus nu wordt alles nog schimmiger. Dus in Duitsland werkte het al niet goed. In bepaalde delen van Australië deden ze ook zo'n register. En daar werden dus dat soort gegevens ook tegen mensen gebruikt in voogdijzaken. Maar die kwamen ook de VS opeens niet meer in. Dus er zijn al voorbeelden van hoe dit grandioos misging. En de makers van deze wetten, de mensen die dit er doorheen proberen te gooien, die hebben geen goed antwoord op van hoe gaan we zorgen dat we het niet zo erg opfukken als in de landen waar het al opgefukt is. Ja.
En vervolgens betekent het dus niet dat op het moment dat je dat de ambtenaar om de hoek je heeft goedgekeurd voor het doen van sekswerk, betekent het niet dat je zomaar ineens sekswerk kan gaan doen overal. Want op dit moment is het gewoon best wel ingewikkeld om een plek te vinden waar je kan werken. Heel veel gemeenten mag je niet thuiswerken. In een heleboel gemeenten zijn bijna geen bordelen. Voor een heleboel sekswerkers zijn bordelen helemaal geen optie. Voor veel transvrouwen, voor heel oudere sekswerkers. Wanneer je dik bent.
Dus een beetje buiten de norm.
Voor mannelijke sekswerkers. Ik geloof dat we één club hebben in heel Nederland. Dus
Amsterdam, maar
straks,
dat is alleen voor mannen.
Straks sta je wel in een register. En ben je wel, heb je wel, weet, moet je wel ieder jaar je komen melden? Want het is dit, je moet dit, deze.
Eenmaal gecheckt, ben je niet klaar?
Nee. Ieder jaar moet je opnieuw komen vertellen dat je nog steeds sekswerk wil doen.
Ja.
Maar dat betekent niet dat je ook daadwerkelijk ergens aan het werk kan.
Ja, want ik zet zeg maar zo'n lijst waarvan jullie nu zeggen, nou, mensen die sekswerk doen, die worden dan op zo'n lijst gezet. Ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld, ja, je hebt ook als je het gewoon over werk hebt, je hebt ook een lijst bakkers, neem ik aan. Kan je misschien wel vinden? Heb je niet een lijst bakkers?
Nee, je hebt niet een lijst bakkers.
Of een lijst aannemen.
Je kan wel bakkerijen vinden natuurlijk.
Je kan wel bakkerijen vinden.
Oh, nee, je kan natuurlijk niet mensen naam vinden. Nee. Precies.
Je hebt wel een lijst gewoon artsen.
Ja.
En dat is maar goed ook. Ja. Want je wil niet dat er iemand die niet chirurg is, wel in iemand gaat snijden.
Maar dat is precies. Toch een soort van, nu opeens is het dan wel werk, eventjes nu voor nu is het wel werk. Voor deze lijst, dan is
ja, maar het gaat dus niet om onze klant. Het gaat niet om de veiligheid van onze patiënt.
Nee, precies.
Het gaat om
onze veiligheid.
Ja, waar gaat het eigenlijk om? Jullie worden eigenlijk meer een doelwit. Want het wordt steeds duidelijker wie de sekswerkers zijn.
Ja.
Ja, want ook wie in de gemeente krijgt toegang tot deze gegevens. Want het is natuurlijk ook zo van, bijvoorbeeld dingen als stalking en bedreigingen komt heel vaak voor. En daar wordt altijd natuurlijk nog steeds niet helemaal goed op gereageerd door de politie. Dus al deze mensen kunnen, die dat met enige regelmaat doen, kunnen gewoon een VOG krijgen. En die kunnen dus bij de gemeente gaan werken en al die gegevens in gaan zien.
Ja.
Jippie.
Ja, en wie de fuck heeft dit bedacht?
ChristenUnie.
Yay. Hey.
Ja, nee, maar letterlijk. Niks, het is letterlijk uit het programma van de ChristenUnie overgenomen.
Ja, hoe ver in het proces zijn we? Wat kunnen we doen? Is er nog iets tegen te houden?
Ja, heel erg zelfs. Op dit moment is er een internetconsultatie voor zowel de wet die gaat over dat niet meer mogen registreren van bijzondere persoonsgegevens van sekswerkers. Dus de wet die ons op die lijst mag gaan zetten, die is nu in consultatie.
En dat betekent?
Dat je naar het internet kan gaan. Dat je daar de overheid kan laten weten.
Dat gaan we niet doen.
Ik ben het hier niet mee eens.
Ja. Het is eigenlijk een soort van moment dat de samenleving mag zeggen wat ze vinden hierover. Dat betekent precies zo'n internet.
Ja. En deze internetconsultatie voor die
consultatie. Moeilijk woord.
Internetconsultatie.
Ja, consultatiebureau.
Heb jij de internetconsultatie al gedaan?
Ja.
Maar dit loopt tot eind februari.
Ja.
En tegelijkertijd is nu ook die wet regulering sekswerk is ook in consultatie. Dat duurt tot 17 maart. En sekswerkorganisaties die zijn nu heel erg bezig om een soort standaard reactie te formuleren.
Ja.
Dat het voor zowel sekswerkers als allies super makkelijk wordt om straks die brief te kopiëren en die in te plakken op de website van de internetconsultatie en op enter te duwen.
Ja.
En dan ja, en jij zegt dus nu, allemaal laten horen.
Jij zegt nu straks, maar ik heb het vermoeden dat als deze podcast online komt, dat
is het er al.
Dan
is
die brief,
het er.
Die
ja.
bestaat dan.
Ja.
En we zorgen dat die in de show notes komt. Dus als je nu denkt, nou, dit is echt niet oké. Waarvan ik ervan uitga dat dat in de grootste getalen zo is. Dan ga eventjes naar de show notes en kopieer die brief en stuur het naar alle e-mailadressen die we er ook bij zetten. En dan
weet
je uit. Ja.
Het is 5 minuten werk.
Ja,
meer zal het echt niet zijn.
En
laat je niet. Want ik snap het, hè. Ik snap ook, zeker op het moment dat je komt vanuit een seksualiteitsbeleving die niet altijd positief is. En je hebt dan de horrorverhalen op tv gezien en de fictiefilms over hoe mensenhandel werkt. Dat het dan heel makkelijk is om te denken als je zo'n wet leest. Maar dit gaat toch over de veiligheid van mensen? Of dit gaat toch over de bescherming van mensen? Maar sekswerkers zijn in dit hele proces. We hebben vanaf dag 1 tot en met nu gezegd: dit is niet goed voor ons. Ja. Wat wij nodig hebben zijn een heleboel andere dingen.
Ja, welke dingen? Want daar ben ik dus heel benieuwd naar. Dus mensen luisteren niet naar al die praatjes van dit is precies wat we nodig hebben. Want dat is obviously niet het geval. Ja,
want dat zijn niet de sekswerkers zelf die dat zeggen. Dit advies komt niet van de sekswerkers.
Nee, maar wat zeggen de sekswerkers wel rondom misstanden? Of?
Nou, wij willen graag decriminalisatie.
Ja.
Dat je dus niet meer bang bent dat je opgepakt kan worden voor het feit dat je sekswerk doet. Ook omdat je niet aan een paar regeltjes houdt. En dat dus iedereen ook aangifte kan doen van geweld. Ja. Als dat daar de behoefte aan is.
Ja, want nu op dit moment zit daar een enorme barrière. Of hoe zeg je dat? Van ik ga geen aangifte doen, want dan zou je zien, ik ben de sjaak.
Ja, maar ook bijvoorbeeld, ik huur geen chauffeur in. Van stel dat ik escortwerk zou gaan doen. Maar mensen huren dan geen chauffeur in, geen vaste die ook even een oogje in het zeil houdt. Omdat ze onvergund werken en hij dan als boyer aangemerkt. Ja. Of zij, vrouwen kunnen ook heel goed auto rijden. Maar zelfs beter, ik zag er eentje inparkeren gisteren. Poeh.
Woehoe.
Wauw.
Complimenten.
Je weet wie je bent. Nee, maar dus dat is die chauffeur, die huur je niet in. Een beveiliger huur je niet in. En als je dus met bijvoorbeeld die WRS gewoon geen persoonlijke vergunning krijgt, kan je ook niet meer op vergunde werkplekken werken.
En die vergunningen, moeten we daar dan vanaf?
Ja.
Ja.
Sowieso helemaal van het vergunningidee.
Nou, ik vind dat je op het moment dat je in een afhankelijk of in een machtsrelatie gaat werken. Dus stel, ik heb een bordeel en er mogen hier 25 mensen werken. Dat een bordeelhouder zich wel moet
vergunnen.
Die moet wel verantwoordelijk kunnen worden gehouden als dingen niet oké zijn. Dus daar wil ik nog wel meegaan in een vergunningssysteem.
Dan moeten er wel natuurlijk wat dingen aan die vergunningseisen aangepast worden. Want momenteel moet je voor zo'n vergunning volledig door de biebel opgetrokken worden bij de gemeente. En per gemeente zijn die regels dan verschillend. Zo mag je dan bij de gemeente waar ik zit, stond dan in de regels voorheen dat je na 6 jaar na een geweldsdelict, na een veroordeling voor een geweldsdelict, mocht je wel weer die vergunning aanvragen. Maar als je ooit een keer gedwongen opgenomen bent geweest, dan krijg je nooit een vergunning. Ableism.
Ja.
Ja.
En verder nog?
Destigmatisering.
En hoe dan? Want dat vind ik ook echt interessant.
Dat zit wel heel diep.
Dat zit zo diep dat jij Yvette net al zelf vertelt van nou, academisch ermee bezig, zelf sekswerk gaan doen en dan nog sta je bij de bakker een beetje van oeh.
Mm-hmm.
En hoe is dat nu? Dat ben ik ook benieuwd naar. Want we zijn nu zoveel jaren verder.
Ja, ja, nee, een stuk chiller.
Ja, en voor jou Moira?
Oh ja, sinds ik met mijn bakkers op tv heb geroepen dat ik best mensen kan vernederen op 1,5 meter.
Die 1,5 meter, got nothing on you. Oh.
Nee, ik word vaker herkend dan ik zou willen of dan ik had gedacht in het begin. Maar ik merk dat het werkt. En ik denk dat we ook dat wat Yvette en ik natuurlijk al jaren doen. En ook andere sekswerkers die zich onvermoeibaar blijven inzetten, ook op internationaal niveau. ik denk dat dat het beste helpt. Maar dat we ook inderdaad onze allies nodig hebben die andere mensen een draai om de oren geven en zeggen, luister nou eens naar sekswerkers.
Ja, het zou niet alleen... het moet niet alleen bij de sekswerkers liggen om deze situatie te veranderen. Want je hebt gewoon iedereen nodig.
Ja, zo heb ik dan absoluut. Bijvoorbeeld ook leuke connecties met mensen die van Feminist Against Ableism. En elke keer als zij ergens voor gevraagd worden, dan zeggen ze, hebben jullie aan de sekswerkers gedacht? En als ik dan ergens voor gevraagd word, zeg ik, hebben jullie alles aan de antivalidisme ding gedacht? Weet je dan?
Ja. Nou, de aflevering voor jullie aflevering was met Feminist Against Ableism.
Oh, dus dat ik love them! Ja. Ja, jullie doen het goed.
Bedankt. Daarvoor zei ik het niet, maar bedankt.
Toch leuk om complimenten te krijgen.
Ik wilde iets zeggen. Wat wilde ik nou zeggen? Ja, vanuit de politiek is er... Oké, ChristenUnie, boe. Maar is er ook een partij of zijn er ook mensen die wel sekswerk
Ik heb hier een hele stemwijzer voor geschreven destijds. Ik heb alle partijprogramma's toen doorgelezen van de... in alle kieskringen verkiesbare partijen.
En, nog bedankt.
Ik was heel moe daarna.
Ja. En wat was de tendens?
CDA moet sowieso iets doen aan toegankelijkheid. Want iemand met kleurenblindheid had dit niet kunnen lezen. Dus CDA, fix dat. Wat de tendens was eigenlijk is dat Bijeen en GroenLinks... hebben de decriminalisering van sekswerk erin staan. De Piratenpartij ook... Alleen zijn die natuurlijk met dingen als copyright dingetjes en internetvrijheid... zijn die natuurlijk voor de online sekswerkers misschien wat minder gunstig.
Oh, juist minder?
Ja.
Want?
Nou ja, omdat die natuurlijk een vrije internet willen hebben met minder paywalls... en wij willen juist meer paywalls.
Oh, zo, oké.
Okay. Dus dat is een beetje, het is heel zwart-wit. Maar ja. Dus dan moet je, ik heb er toen dus een heel artikel voor geschreven voor Red Insight. Dus niet Insight met een DE, maar met...
Insight
als inzicht.
Ja.
Dus daar staat de hele stemwijzer op als je mijn bevindingen daarover wil zien. Maar dus inderdaad, Bijeen, GroenLinks, Piratenpartij hebben decriminalisering.
Hadden decriminalisering. Ik weet niet of GroenLinks nog steeds praktiserend...
Ik weet ook niet hoe ze dat doen. Want dat is natuurlijk ook een beetje een ding met het stemgedrag. Dat iedereen uiteindelijk wel... voor een aantal dingen bleef stemmen dat je denkt... maar dat is ook niet goed. En dus het is nooit echt een partij helemaal van te zeggen... die zijn het beste.
Mm. Nou, Bijeen is toch redelijk consistent op dit onderwerp.
Oh, iemand die stond ook op de kandidatenlijst.
Iemand?
Nee, ik weet wel, Bijeen is redelijk consistent op dit onderwerp. Ook degene die het stuk voor het partijprogramma had geschreven... die ken ik ook heel goed. En die liet mij dan zien en toen dacht ik... ik hoef haar niks meer te leren. maar heel veel dingen daarin inderdaad zijn ze wel consistent in. En dat vind ik natuurlijk wel. Ze hadden gewoon daadwerkelijk een sekswerker op de lijst staan in de partij top 10. Dus ik denk, let's go. Weet je, van...
En nu in Amsterdam iemand in de raad die ook sekswerker is.
Oh ja.
Dus ja.
Ik hou het allemaal
dus daar toch wel een kleine
houding in Amsterdam.
Oké, even los van dat stigma, los van de wetgeving. Want we hebben al heel veel shit voorbij horen komen. Je bent als sekswerker aan het werk. Je bent in principe gewoon lekker. Werk, werk, werk. Maar alsnog kan je tegen shit aanlopen. Wat voor shit?
Ik ga het niet hebben over daadwerkelijke shit.
Daadwerkelijke shit kan je tegenaan lopen.
Ik heb dit al in die documentaire gedaan. Dat werd me niet in dank afgenomen.
Kijk de documentaire als je meer wil weten over Moira's shit.
Je documentaire is nog helemaal niet genoemd,
nee.
Denk ik.
Oh ja, ik zat in een documentaire, Seksengelen. En daarin heb ik dus een heel droog gesprek over de praktische dingen die komen kijken bij poepseks.
Gewoon eventjes alle
ins en outs gegeven.
Ja, het lijkt ook echt alsof ik een beetje een expert ben. Maar ik heb het echt maar twee keer gedaan. Niet mijn ding. Dus niet mij benaderen, niet mij bellen.
En even een aantal praktische dingen.
Praktische
nu
dingen.
Heb je het onderwerp op tafel gegooid. Maar ja, we moeten er even doorheen.
Ik moet hier ook wel even.
We gaan het hebben over de shit. Okay. Maar als je dus met je eigen shit, als je daar tegenaan loopt. Nou ja, je moet de consistentie. Je moet zo ten eerste kunnen poepen.
Ja, dat lijkt me dus al verschrikkelijk.
Maar het probleem is dus dat je dus inderdaad... moet je dus al op je dieet gaan letten. Zodat het de juiste consistentie... Want als het te hard is, dan kan je dus...
Kan je er niks mee.
Maar als het te zacht is, dan wordt het ook een bende.
Ja, het wordt denk ik sowieso wel een beetje bende.
Het wordt sowieso een bende. Maar het is zeg maar als het een goede consistentie heeft, zeg maar goede vorm en een goede hardheid, dan wordt het een minder grote bende.
Ja.
Dus dan dus
en wat eet je dan? Wat is dan handig?
Dingen met goede vezels en maar ook niet te veel dingen waarvan je dat is voor iedereen natuurlijk ook anders.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Dus ken je lijf goed?
Ken je lijf goed?
God, wat een gedoe.
Zemelen, weet je al? Let's go en ja, dus dat is heel belangrijk. En dan niet alcohol drinken de dag van tevoren, want daar wordt het al sneller moeilijk van. En wel genoeg drinken, want anders wordt het dus keihard.
Ja.
Keihard. Ja. En dan de dag erop.
En dan moet je dus op het moment. Nee,
de dag erop ben je eigenlijk gewoon de halve dag je scheid aan het inhouden.
Ja, want je kan niet 's ochtends.
Ik ken
je
wel mensen
koffie.
Die heel specifiek zeggen: ik doe dit maar alleen tussen 9:30 en 11:30 ochtends.
Dat lijkt me ook slim. Erg handig.
Ja, ja,
om te
heel
koken.
Slim. Ja. Wat alleen dus wel het probleem is, is dat als je dus in een studio werkt waar je meerdere klanten ziet en dat moet dan even goed gelucht worden, dan wil je het eigenlijk liever aan het einde van de dag.
Oh ja, god.
Pro-tip.
Dus eigenlijk moet je dan twee plekken hebben. Eén waar je dan...
Ja, of dus echt gewoon de ramen heel goed open kunnen doen en even goed een uur de tijd nemen. Want het stinkt.
Ja, dat is ook een beetje het idee, denk ik, toch?
Ja, en dan is er ook nog een ding van niet iedereen...
Jij praat hier zo over, gewoon heel... Maar ik moet helemaal schakelen met dit poeponderwerp.
Maar dus ook niet iedere studio of iedere locatie en niet iedere persoon van sommige mensen moeten hun vuilnis aan de kant van de weg zetten.
Mm-hmm.
En... Dat kan je één keer in de week doen.
Oh ja, dat is echt niet handig. Er zijn heel veel dingen. Oh ja,
dus dan zit je een week lang zit je met een zak poep voor je deur. Weet je, gewoon, of in je huis ergens. Gewoon, en dan kan je het niet weggooien. Dus er zijn zoveel dingen. Maar ja, niet iedereen heeft een ondergrondse container of zo in de buurt waar het even in kan.
Aldoende leert men, denk ik.
Ja, dat zijn dingen waar je dus over na moet denken. Ja. Voordat je daaraan begint. Vooral in een. En dat je ook inderdaad moet zorgen dat je de hygiëne kan blijven. Maar heel veel studio's die staan het niet toe. Omdat gewoon de hygiëne niet te waarborgen is.
Ja. Ja. En de niet letterlijke shit die wel shit is?
Mannen?
Oh,
God. Sorry.
Kun je dat
toelichten? Zijn best lief.
Not all men.
Niet allemaal, maar toch wel een heleboel.
Maar wat bedoel je?
En
Yvette, is dit iets dat jij zegt, nou, ik vind het hier niet mee eens? Of wat?
Nou, ik weet niet. Dat weet ik niet.
Je zei net nou.
Nee, ja, maar jij doet niet je eigen klantcontact van tevoren.
Ja, dat doe ik wel.
Oh, nu wel?
Dat deed ik wel altijd al. Ik heb alleen af en toe iemand die mijn inbox bijhoudt, maar niet per se.
Maar die filtert de shit eruit?
Nee.
Oh, dat wil ik wel.
Oké, want in het contact wordt er dan al van alles
ik,
geroepen.
Ik praat
of
gewoon niet met mensen die rare mails sturen. Ik doe er gewoon.
Blokkeer je
met.
Oh, jij reageert daar gewoon niet.
Ja, ik ben. Ik heb. Sowieso, ik heb dus de luxe, ik werk niet. Het is op dit moment niet mijn enige vorm van inkomsten. Dus ik kan heel makkelijk zeggen.
Doei.
Oh, je hebt niet de juiste interpunctie gebruikt. Ik reageer gewoon niet op je. Ik hoef niet uit te vinden of iemand een slechte speller is of gewoon niet de tijd heeft genomen om een behoorlijk mailtje te sturen. En ik kan dus zeggen van ik ga alleen maar in zee met mensen die behoorlijke mailtjes sturen. En anders dan niet.
Maar dan heb je het mailtje wel gelezen al. Dat is het ding van soms krijg ik er echt zoveel op een dag dat ik echt gewoon mijn hersencellen voel afsterven.
Ja. Maar wat dan? Wat staat er dan in wat zo irritant of verschrikkelijk is?
Ja, van die dingen die bijvoorbeeld helemaal niet realistisch zijn. Zoals eentje die dan van ja, en ik wil dan bij u in een kelder wonen en dan alleen uw teennagels eten en verder niks mogen of zo. Dan, dat je dat is van.
Ga ik niet doen.
Niemand gaat dit.
Nee.
Niemand.
En ook dat er, als ik dat zo goed begrijp, dat er eigenlijk in de mail al sekswerk zit. Die
ja,
zij sturen.
Dat het alleen al lezen, dat je daar precies. Eigenlijk al merkt van, deze gast is nu al bezig met getting his
en
game.
En er wordt nog geen geld betaald.
Ja, en als je dan reageert, dan weet je gewoon, we zijn nu dan eigenlijk al bezig.
Het spel
hiermee.
Al aan het,
ja.
Dus,
ja. Dit is bezig. Maar jij, Yvette, jij negeert dat dan? Of je reageert daar dan niet op, omdat je de luxe hebt?
Ja.
Nee, ik ook niet hoor.
Okay.
Als het echt te ver gaat. Maar bij sommige dingen dan zijn het twijfelgevalletjes.
Mm.
En dan... En sommige mensen bijvoorbeeld ook, die ik doe dan heel veel via WhatsApp, dus dan niet via de mail, want ik heb een werktelefoon en daar gaat het nog makkelijker, is het nog makkelijker om dom te doen. Ik had er laatst eentje, die vent die belde en eigenlijk neem ik nooit op als ze bellen, maar soms wel, weet je, als je dan toch de tijd hebt. En die belde en die zei van oké, ja, wat kan er dan allemaal? En wat ik zie hier staan, een prostaatmassage. En ik zei van ja, dat is een massage van de prostaat. Zei, ja, maar waar zit mijn prostaat?
Oh ja, dus dit is dit
ik, gaat ik,
ja,
zie ik eruit als Google.
Ja.
Gewoon zoek het op. Gewoon zoek op van. Ik bedoel, ik heb wel biologie gestudeerd.
Het valt maar in de categorie, heb je ook nog op andere plekken tatoeages? Zeg maar.
Nee,
dus
ja, het, nee, het
meer
valt uit. Ja, dit is een soort weaponized incompetence.
Oh, zo bedoel je?
Ja, dat ze dus echt expres gaan doen alsof ze iets niet snappen. Zodat ze meer reacties uit je kunnen en meer van je tijd kunnen verdoen. Voordat je uiteindelijk doorhebt van... Dat je echt denkt, oh, deze man weet echt niet waar zijn prostaat zit. Ach, gut, weet je wel. En sommige mensen trappen erin. Ja. Als je net nieuw bent.
Ja.
En dan gaan ze een hele hoop vragen sturen. Oh, maar wat is food fetish dan? Zoek echt gewoon Google, alsjeblieft.
En wat kan je, als je nou vervelende klanten hebt... Nou, dit is een vorm van vervelendheid... maar je kan het natuurlijk ook echt hebben over agressiviteit, over geweld. What to do?
Ja, dat is wel een andere categorie. Dat is
ja,
wel
natuurlijk.
Een andere
categorie, laat dat duidelijk zijn.
Ik bedoel, vervelende of een soort van...
Irritante appjes is iets anders.
Ja. Ja, irritant appje is iets anders dan bijvoorbeeld een bedreigend appje. Of ja. Een of stalking. Maar als je geweld meemaakt, op wat voor manier dan ook, binnen je sekswerk...
En geweld
kan je...
heeft dus wel heel veel vormen.
Ja.
Het gaat dus niet alleen om echt fysiek geweld of seksueel geweld, maar ook om verbaal geweld, ja. Financieel geweld, dus diefstal, weigeren
ook stalking,
te betalen.
Boxing, outing.
Stealthing, dat condoom afdoen zonder dat iemand dat je daar toestemming voor gegeven hebt.
Maar echt grenzen overgaan.
Ja.
Ja. Ja. Maar dus dan niet alleen fysieke grenzen.
Nee, precies. En waar ga je dan heen als er grenzen overgegaan worden?
Dan kun je naar uglymux.nl.
Mm-hmm. Lelijke bekers.
Lelijke bekers, ja, het is
slang. Mux is natuurlijk de mugshot.
Oh, de mugshot. Ja. Oh ja, ugly mugs.
Lelijke kopper.
Ja.
Kopper is
lelijke
ook een beker.
Ja. Ja,
oh ja. Oh my god.
Wow,
wow, mind blown.
Uglymux.nl, ja.
En wat doet
Ugly Ik ga
Mux?
Er even heen.
Je kan, bij Ugly Mux kan je lid worden als sekswerker. En dan kun je, vanaf dat moment kun je klanten checken. Dus op het moment dat jij nieuwe klanten hebt en je wil weten of die al bekend is als potentieel gewelddadig, ja of nee, dan kan je dat bij ons invoeren. En dan krijg je een ja of een nee. Of ja, bij ons bekend, niet bij ons bekend. En die mensen worden bij ons bekend, omdat sekswerkers die lid zijn ook bij ons een melding kunnen doen van wat ze hebben meegemaakt. En daar maken wij dan een waarschuwing van. Die waarschuwing sturen we naar iedereen, naar alle sekswerkers in het netwerk, sturen we die uit. Dus dan krijg je een berichtje of een mailtje met hey, we hebben een nieuwe melding en daarin staat een signalement van de klant en het soort geweld. En ja, dat dan hopen we dat
een soort waarschuwingssysteem.
Ja, precies.
Ja, ja. En van dit platform, dat heeft een ontheffing gekregen van de AVG, omdat dus de persoonsgegevens vallen misschien onder een beetje gevoelige persoonsgegevens, al zijn ze niet direct dus herleidbaar naar een specifiek persoon al. Tenzij je deze persoon al een keer op je dak hebt gehad, dan weet je misschien wie het is. Plus dus dat dus die gegevens zijn dus dusdanig afgeschermd en beschermd dat niemand daar zomaar bij kan. En alleen sekswerkers kunnen op het platform. En ja. daar zijn trucjes voor. Gaan we niet vertellen precies welke. Maar
ja, dit is dus een perfect voorbeeld van sekswerkers die zelf een
iets opzetten.
Iets aandragen om misstanden of om agressiviteit of geweld.
Ja, het idee komt uit de United Kingdom, waar ze het al heel lang doen. En daar zie je dus echt dat sekswerkers sowieso heel veel meer zijn gaan melden. Maar ook dat bijvoorbeeld de relatie met lokale politieeenheden beter zijn geworden. Hmm. Waardoor er meer aangiftebereidheid is, maar ook waardoor er meer opsporing plaatsvindt. En dat is natuurlijk wat we willen. We willen dat je straks, wanneer je een klant bent die de verkeerde ideeën heeft en denkt ermee weg te komen, dat je het gewoon niet meer durft.
Ja, precies.
Want nu is het zo dat die klanten die wanen zich heel vaak echt onschendbaar. Want ik heb nou laatst een aantal dingen gezien met een stalker die dacht dat hij echt gewoon dat hij alles kon maken en dat niemand hem ooit zou pakken. Nou, die scheet 10 kleuren bagger toen hij een berichtje kreeg met zijn echte naam.
Oh ja.
Maar ja, dat is dus wel zo'n ding van dan moet je dus eerst al door een paar hoepels gaan springen en de politie proberen zover te krijgen om mee te gaan helpen. En met Ugly Mux, die kunnen dan ook voor een beetje helpen en bemiddelen.
En hoe lang bestaat Ugly Mux nu hier in Nederland? Oh, net, hè?
Sinds april.
Vorig jaar.
Vorig jaar.
April 2022 was de lancering.
En als je gewoon netjes en normaal gedraagt een normale klant bent, dan heb je er niks mee te maken.
Correct.
Ja. Dus het is ook niet zo.
Het is een platform. Het gaat echt over geweld en dingen die strafbaar zijn.
Ja.
En godzijdank hebben we op papier best aardige wetgeving. Want je mag niet mensen stalken en je mag niet mensen pijn doen en je mag niet van mensen stelen. En dat hebben we best wel aardig geregeld op papier. Dus als je dat soort dingen meemaakt in je werk, dan kan je bij ons.
Ja,
of terecht. Max terecht.
En wat voor advies hebben jullie nog meer voor beginnende sekswerkers? Want ik zou zeggen, check Uglymux sowieso. Of hou Uglymux in de gaten. Want dat is iets om jezelf mee te beschermen ook.
We hebben ook...
Sekswerk.info.
Ja.
Die hebben ook een klachtenbalie. Voor als bijvoorbeeld een bankrekening geweigerd wordt.
Ja, maar als je echt begint, dan denk ik dat het vooral belangrijk is om community te vinden.
Ja.
Dus
ja.
Sluit je aan. Ga een keer naar...
overigens ook gisteren dat bij PNG... 292, dat is prostitutie en gezondheidscentrum. Die hebben een instapprogramma.
Ja.
In plaats van het uitstapprogramma hebben die nu ook een instapprogramma. Van hoe begin ik? Wat zijn de belastingen, KVK dingen? Dat je inderdaad niet mij de dag van de BTW-aangifte nog moet bellen hoe je dat bedrag berekent.
Ja.
Je weet wie je bent.
Ja, je hebt ook gewoon volledig zakelijke kant natuurlijk. Ja.
Maar ook, je hebt bij het PIC, het prostitutieinformatiecentrum in Amsterdam, heb je Call Girls and Coffee. En dat is een maandelijk theekransje. Of koffiekransje dan, denk ik. Waar sekswerkers samenkomen om het over bepaalde onderwerpen te hebben.
Er zijn ook, Tilburg heeft er ook een.
Ja, je hebt een aantal klankbordgroepen in Tilburg en Rotterdam, Den Haag, Amsterdam... vergeten er Utrecht.
En ik geloof dat er in meerdere, dat ze bij meerdere plekken. Oh, we hebben Gooien Vechtstreek, heeft ook een hele leuke klankwoordgroep.
Ja. En je hebt organisaties. En we bijvoorbeeld doen... SAFE, wat echt een vereniging of een organisatie is met sekswerkers die onder elkaar actie voeren of zich inzetten voor hun gemeenschap. Die organiseren ook met enige regelmaat een bingo.
Er is dus dan
altijd leuk.
Waar eigenlijk al deze dingen op staan, heb je dus sekswerk.info.
Daar zit alles samen.
Daar staan een hele hoop op. En ook is er nog een hele handige SW-links. Dus SW-links.nl.
SW-links.nl.
Ja, die hebben ook echt een overzicht van eigenlijk alle organisaties, alle andere sekswerkers, alle blogs, alle relevante dingen. Die hebben gewoon echt alle links om sekswerk.
Dus duik daar dan lekker in. Dan laten we dan afsluiten met een vraag van de luisteraar. We hadden best wel veel vragen gekregen, maar we moeten het er helaas bij eentje houden. Tips voor amateurs over toestemming. Het is een mega vraag hoor, dus kies vooral één dingetje uit. Tips voor amateurs over toestemming, intimiteit, spanning, emotiewerk. Of verschilt dat te veel in professionele context? Wat kan de niet-sekswerker... Wat kan de niet-sekswerker leren van de sekswerker? Zo begrijp ik hem.
Ja.
En dat kan dan gaan over toestemming, over intimiteit. Maar het kan, misschien hebben jullie überhaupt gewoon iets waarvan je denkt, nou, door mijn werk heb ik dit geleerd. Ik zou willen dat iedereen dat weet.
Oh ja, ik ben echt veel meer gaan praten tijdens seks.
Ja. En ik ben ook veel meer... Ik ben veel comfortabeler geworden met het aangeven van mijn grenzen door sekswerk. Het is gewoon inderdaad van... Met sekswerk is het gewoon een transactie. Van, wij hebben dit besproken, dit is wat we gaan doen. Als iemand iets anders gaat doen opeens, dat hoorde er niet bij, hebben we niet besproken. Dus dan mag je gewoon zeggen, luister, dat was niet de afspraak.
Ja.
En dat ik denk dat amateurs daar ook echt wat van kunnen leren. Ook met emotionele arbeid natuurlijk. Of met andere vormen van onbetaalde arbeid. Ben ik toch wel ook meer gaan kijken van, wat krijg ik hiervoor terug?
Ja.
Waarom doe ik dit? Is dit voor mij... Het klinkt heel egoïstisch, maar soms zijn er gewoon van die relaties waarin je de hele tijd voor iemand aan het rennen bent. En dan heb je zelf een keer wat nodig en dan is het ook weer niet goed. En de clitoris proberen te vinden is dan helemaal te veel gevraagd. Denk je van, ja, dat is niet eerlijk, dat is niet fair. En dat je dan toch wel meer gaat kijken van, binnen relaties is het geen transactie. Al denk ik wel dat heel veel... mensen er beter aan zouden doen om geen slechte one-night stands meer te doen. Want het is gewoon niet... Ze verdienen het niet. Als ze slecht zijn in bed, dan verdienen ze geen one-night stand. Dat is gewoon niet hoe we dit doen.
En praten, meer praten tijdens de seks? Hoe kan je een soort aanzetje? Hoe begin je? Of
als in communiceren?
Dat dat is gebeurd, denk ik, toen ik porno ging maken. Omdat je wil dat een scène... Sowieso, je wil dat de scène er goed uitziet. Want je wil graag... Je wil niet heel... Tenminste, ik niet. Wil niet dat het er heel... Dat het een hele klungelige seksscène wordt. Want ik hou ervan als ik niet klungelig overkom.
Ja, ja dat is... Ja.
Maar je bent ook een pro, dus dat is logisch dat je wil dat je ook...
Ja, precies. Ja. Maar dus wat er gebeurt voordat die camera aangaat, bespreek je met elkaar. Oké, wat vind je fijn? Wat zijn je no-go's? Maar ook, hoe geven we bij elkaar aan wanneer het niet fijn is?
Mm-hmm.
Want als iemand iets doet op camera, terwijl de camera aanstaat, en iemand zegt dan heel hard, oh nee, godverdomme, ik vind dit echt helemaal niet chill, dan is de scène een beetje,
ja,
het is een beetje lastig in de scène. Dus spreek je cues af. Met, als ik dit doe, vind ik het heel fijn. Als ik dit doe, dan vind ik... En dan kan, het kan een woord zijn, of iemand ergens...
Ja,
of een kneepje of zo. En omdat je dus van tevoren eigenlijk al zo met elkaar spreekt over seks, voordat je daadwerkelijk die seks gaat hebben, dat helpt heel erg. En op het moment dat je met elkaar in bed ligt, ben je dan dus, en die camera's staan aan, heb je gewoon al heb je al taal geoefend met elkaar over de dingen die potentieel spannend zijn. En dat maakt dat je dat dan eigenlijk gewoon blijft doen gedurende zo'n scène. En ja, dat is iets wat ik wel heel fijn vind. Dat meer in mijn systeem is gekomen.
En zou je dan mensen adviseren om zeg maar dat gesprek over de taal te hebben voordat je seks hebt? Of al tijdens, zeg maar, dat je die afspraken...
Het voelt ook niet per se als afspraak. Ik herken wel wat Moira zegt.
Het is meer...
over van dat je met een klant misschien veel duidelijker bent.
Ja.
En dit, voor porno is dat... ook wel heel helder, maar minder is het niet zozeer transactioneel met degene met wie je seks hebt.
Nee, want je bent allebei
de klant. Ja, precies. Dus daar, dat voelt dan wel gelijkwaardiger dan wanneer ik met een klant een voorgesprek heb.
Ja.
Maar
ik heb het ook gewoon over. Ik kan me voorstellen als je gewoon met je partner seks hebt en je wil juist meer, of dat het ook zo'n gesprekje goed kan doen in een relatie.
Ja,
en
absoluut.
En dat je van tevoren misschien praat over seks. En dit vind ik lekker. En als ik dit zeg of dit doe, dan ga door. En dan niet.
Ja, en ook... Ja.
Maar ook tijdens... Ik was een paar jaar terug. Ik belandde in een trio met een goede collega. We waren niet aan het werk. En we waren al een tijdje aan het fozen met z'n drieën. En dat zij ineens... Die ging naar het toilet en die kwam terug. En die komt de kamer in en die zegt... Zo, zullen we het even over condooms en zo hebben?
Oh ja.
Zo helemaal zo'n soort van...
Gewoon open en heel luchtig. Gewoon eventjes dat onderwerp.
En ook een grappig moment gekozen ervoor. Want je komt weer terug en je bent... Hallo, nou, we gaan nu even dit en daarna gaan we weer.
Let's go.
Mooi.
Ja, en wat ook... Wat denk ik ook nog een ding is wat de amateurs van sekswerkers kunnen leren, is natuurlijk ook dat er heel veel verschillende soortjes en smaakjes en vormen van seks zijn. Dat bijvoorbeeld niet alles gewoon een penis in een vagina rampetampen is. Van je kan, het is ook leuk soms, weet je, maar gewoon je en dat je ook echt wel met elkaar mag bespreken wat je wel en niet leuk vindt. En ja. Ga als een keer samen ook naar een sekswerker. Gewoon denk van misschien alleen om te praten. Maar ook natuurlijk, je kan ook samen wat leuke dingen doen. Ik heb al van die mensen die willen dan heel graag een trio. En dan willen ze heel graag die derde erbij. Maar die derde krijgt daar niks voor terug. Dus die derde vinden ze niet. Huur een sekswerker in.
Ja. En
wij ook.
En die weet dan ook gewoon precies wat hij aan het doen is. Dus dat lijkt me sowieso erg handig.
Van dat je op Tinder alle vrouwen gaat sturen.
Maar dat is het ergste. Dat je inderdaad op vrouwen voor vrouwen Tinder zit. En dat dan vervolgens... Oh ja, eigenlijk heb ik een vriend.
Ja.
Maar we zijn gewoon unicorn hunters. Zo vervelend.
Niet doen.
Niet aardig. Huur een sekswerker in is veel leuker voor de rest van de wereld en iedereen.
Prachtige laatste woorden. En please, doe die brief. Doe die brief.
Ja.
Nog even voor de luisteraar.
Ja.
We gaan naar de show notes. Stuur die brief.
Zijn er dus twee brieven.
Twee brieven tegen die wetten die nu in consultatie zijn.
Fucking ChristenUnie. Dit was aflevering 121. Dankjewel, Moira. Dankjewel, Yvette. De show notes vind je op dermoney.nl/aflevering-121. En daar vind je dus ook de brieven. Echt, het is een mens. Het is een kwestie van copy, paste, send. Het is echt nog niet eens een minuut van je tijd. Dus doe het alsjeblieft. En je vindt daar ook in de show notes het transcript van deze aflevering.
Ja,
hem lezen.
Dankjewel, fantastische mensen die onze steun en toeverlaat zijn. Daniel van de Poppen voor de edits. Lucas de Geer, jingles. Lisbeth Spit, website. Melissa van der Zanden, show notes en algeheel stagiair zijn. Ja, en bedankt Amber Script dat jullie je software voor ons beschikbaar stellen, zodat wij de transcripters er het makkelijker kunnen maken.
Ja, de transcripters die dat dan toch wel weer nog moeten doen.
Ja, de software.
Absoluut. Die wil ik ook nog even in het zonnetje zetten. Paulien, Juna, Yvonne, Imke, Melissa. Melissa.
Oehoe.
Is hier naast me, dus eventjes speciaal aandacht voor Melissa. Paula, Pieke, Guusje, Tess en Maaike. Dank jullie wel.
Stuur post naar info@damhoney.nl en geef geld op petjeaf.com/damhoney.
Of niet?
Nee joh. Ja, altijd zelf weet je
wel. Kijk maar even wat je hebt. Doei.
ChristenUnie, boe.
Boe. Kapitalisme, boe.